Broeders en zusters, ik meen dat wij in Matteüs 24 terecht waren gekomen, zo ongeveer bij dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En als het goed is heb ik daarvan gezegd dat dat niet een uitspraak is over de tijd die nu nog zou passeren, zozeer, maar veel meer een uitspraak over de merkwaardige lange duur of lengte van dit geslacht. Wat de gedachte is, dat hier gesproken wordt over een generatie die niet zou voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En de gedachte is dan dat het die generatie is die deze gebeurtenissen die in de voorgaande versen vermeld staan inderdaad meemaakt. Namelijk de verduistering van zon, maan en sterren, kortom het einde van de 70ste week van Daniël. En daarmee gepaard gaande de officiële verschijning van de zoon des mensen op de wolken des hemels, zoals hier staat, en zoals uit andere schriftplaatsen blijkt, op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. En de gedachte is dat die generatie die dat meemaakt, die zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. En op het moment dat wij vragen welke zijn al deze dingen, staat er meteen achter: hemel en aarde zullen voorbij gaan. Zodat het kennelijk gaat om een generatie vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan de jongste dag aan toe. En ik moet u zeggen, dat is dan toch aanzienlijk meer dan 1000 jaar. En bovendien moet ik ook zeggen dat dat volstrekt in overeenstemming is met enige andere uitspraken die we in het Oude Testament daaromtrent vinden. De strekking van deze uitspraak over dit geslacht zal geenszins voorbij gaan is kennelijk helemaal niet, zoals dikwijls gedacht wordt helaas, te zeggen van nou vanaf dat moment duurt het nog hooguit enige tientallen jaren voor de 1000 jaren beginnen of iets dergelijks. Dat is het niet. De gedachte is dat die generatie in elk geval niet zal voorbijgaan. En dat betekent vanzelfsprekend dat die andere generatie, de generatie namelijk van de discipelen, die zou wel degelijk voorbijgaan. Want we koppelen dat maar even terug naar de oorspronkelijke vraag aan het begin van het hoofdstuk. Wanneer zullen deze dingen zijn enzovoorts? De vraag is uiteraard, zullen wij dat in onze generatie nog meemaken? En ik dacht dat we al eerder de conclusie getrokken hadden uit de verzen die daar direct op volgen, dat het inderdaad niet binnen een generatie zou zijn. En bovendien, wij weten dat het in vele generaties niet gebeurd is, dus wij bemakkelijk praten. Zo is het nou eenmaal. Hoeven we ook niet verder over te discussiëren. Maar de uitspraak uit vers 34 is die van, ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Met andere woorden, de generatie van de discipelen enzovoorts wel degelijk, maar die generatie niet. Of zullen we het dus wat populairder zeggen? De generatie die de verwoesting van Jeruzalem meemaakt in het jaar 70 van onze jaartelling, die zou voorbij gaan. Maar de generatie die de verwoesting meemaakt van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël, die niet. Het enige probleem van zo'n uitspraak is dat we in Matteüs 24 zelf geen uitspraak vinden over de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. Die staat namelijk niet in Matteüs 24, die staat in het parallelle schriftgedeelte van Lucas 21, maar daar hebben we het nou maar niet meer over. Hoe dat ook zij, er wordt hier ineens een generatie gemeten vanaf het einde van de 70ste week tot de jongste dag aan toe, waarmee bovendien meteen verklaard is een veel merkwaardiger verschijnsel, namelijk dat in dit schriftgedeelte de hele 1000 jaar wordt overgeslagen. Dat is natuurlijk heel aardig voor degenen die zeggen, nou ja, 1000-jarig rijk, dat komt alleen maar voor in Openbaring 19, of was 20, het was 20. En verder in heel de Bijbel niet. Het komt alleen maar voor in het ene schriftgedeelte dus van Openbaring, en verder in heel de Bijbel niet, en sommigen hechten er dus helemaal geen waarde aan. En opmerkelijk is inderdaad dat zo'n periode van 1000 jaar ook inderdaad hier in Matteüs ook niet genoemd wordt. Waarom ook? Ik bedoel, de vraag was niet wat zal er allemaal nog gebeuren, de vraag was wanneer zal het gebeuren? En met als direct erachterliggende gedachte, want dat is ongetwijfeld de eigenlijke vraag, gebeurt dat nog in ons geslacht, in onze generatie of niet? En het antwoord is nee. Maar die generatie die het eind van de 70ste week meemaakt, die generatie zal geenszins voorbij gaan. Helemaal niet meer. Nee, tot aan de jongste dag aan toe, tot het hemel en aarde zullen voorbij gaan. Maar dan nog kun je moeilijk zeggen dat die generatie voorbij gaat. Hij gaat namelijk niet voorbij. Degenen die hier als gelovigen leven aan het eind van de 70ste week van Daniël zullen ongetwijfeld de 1000 jaren ingaan en uitgaan, om zo te zeggen. Niet het koninkrijk in en uit, het koninkrijk in. Ze zullen het begin van de 1000 jaren meemaken. Ze zullen het eind van de 1000 jaren ook meemaken. Ze zullen leven op aarde in het oude lichaam, het natuurlijke lichaam, tot aan de jongste dag aan toe. Die generatie gaat niet voorbij. En als je dus andersom binnenkomt en vraagt, hoe oud wordt die generatie dan? Tot wanneer leeft die generatie dan? Wel, tot aan de jongste dag aan toe. En daarmee is verklaard waarom die jongste dag dus feitelijk ook hier genoemd wordt. Want er blijft natuurlijk een wat vreemde sprong. Maar dat we vreemd tegen dat schriftgedeelte aankijken, dat wordt waarschijnlijk gewoon veroorzaakt doordat wij allemaal wel eens gehoord hebben van, nou ja, binnen één generatie moet dit allemaal gebeuren. Eén generatie tot aan wat? Niemand die er ooit bij zegt. Nou ja, tot aan de opname of de wederkomst, voor zover men dan het verschil nog weet. Maar bedoel, dit is een van die veelgebruikte termen uit zijn verband. Die generatie zal geenszins voorbij gaan. En wij maar zoeken waar die generatie dan begonnen is. En dan maar uitrekenen hoe lang een generatie ongeveer is en wanneer dan de wederkomst plaats moet vinden. Aangezien je daar toch nooit uitkomt, is dat nog toegestaan. Dan mag je dus je berekeningen maken. Want dat kun je op geen stukken na met enige zekerheid zeggen. Maar het hele concept is misplaatst. Dat wil zeggen, het gaat hier niet over onze generatie. Het gaat niet over de generatie vanaf de bevrijding van Jeruzalem door generaal Allenby in 1917. Het gaat niet over de generatie vanaf 1948, de oprichting van de Joodse staat. Het gaat niet over 1967, meneer Lindsay, vanaf namelijk de zogeheten bevrijding van Jeruzalem. Nou ja, de verovering van Jeruzalem door de staat Israël op Jordanië in der tijd in de Zesdaagse Oorlog enzovoort. Dat is het allemaal niet. Het heeft ook geen zin daar een generatie te gaan rekenen. Bovendien, als je niet eerst zeker weet hoe lang een generatie duurt, dan heeft het sowieso geen zin. Ik bedoel, het is zo ongrijpbaar allemaal. Maar daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over een totaal andere generatie. Het staat er ook uitdrukkelijk bij. Wanneer gij, vers 33, wanneer gij al deze dingen zult zien. Welke? Die van de oprichting, het stellen, of hoe dat maar heten mag, van de gruwel der verwoesting. Waarvan door Daniël gesproken is uit vers 15. De grote verdrukking, zoals expliciet genoemd in vers 21 enzovoorts. Het einde van de verdrukking en daarmee het einde van de 70ste week van Daniël in vers 29. En bij elkaar was dat nog maar 3,5 jaar. Nee, gelukkig niet langer, maar niet te min. Het was maar 3,5 jaar enzovoorts. Want vanaf dat tijdstip zou het koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgen, beginnende uiteraard bij dit Joodse volk, precies zoals die profetie over de 70 weken ook zegt in Daniël 9, vers 24. En binnen die generatie zullen al deze dingen tot stand komen, tot en met de jongste dag aan toe. En dat is dus wat er staat in vers 34. Dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen zullen geschied zijn. Dus ik korter zeg, dan blijf ik ook dichter bij wat hier staat. Vanaf de herleving van de vijgenboom, vanaf dat de vijgenboom weer leven blijkt te hebben. Kortom, vanaf het begin van het tot stand komen van een Israëlitische, gelovige, bekeerde staat, want dat is waar het over gaat. Kortom, vanaf de terugverzameling van Israël door de Heer zelf, vanaf het teder worden van de takken van de vijgenboom, vanaf dat moment zal de gelovige normaal gesproken niet sterven, maar leven. En voor zover hij gedood zal worden, zou hij weer opgewekt worden bij de aanvang van de 1000 jaren. Want zo staat het in Openbaring 6, min of meer. En in Openbaring 20 staat het er zelfs heel expliciet. Zo zit dat. En die generatie zou niet voorbij gaan. Dus we hebben niks aan deze uitspraken met betrekking tot tijdmeting of chronologie. De gedachte is gewoon dat die generatie uit de eerste komst van Christus zal wel degelijk voorbij gaan. Maar die generatie die het begin van de wederkomst van Christus meemaakt, niet. Waarna de Heer bovendien zegt, vers 35, hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Die zijn vast, dat wil zeggen dat deze dingen wel degelijk, vast en zeker, zullen geschieden. Maar daarover wordt dan vervolgens gezegd, namelijk niet over die woorden zullen voorbij gaan, maar wel over hemel en aarde zullen voorbij gaan. Daarvan staat, doch van die dag en die uren weet niemand. En ik blijf volhouden dat daar dus precies het tegenovergestelde staat van wat velen er helaas in lezen. Kijk, broeders en zusters, het blijft natuurlijk zo dat als vers 36 een uitspraak was van je kan niet weten wanneer de wederkomst van Christus zou plaatsvinden, als dat er nou gewoon stond, dan zou het onmogelijk zijn dat ik zeker een meter boeken in de kast heb staan die zich bezighoudt met het berekenen van wanneer de Heer wederkomt. En het is niet echt allemaal onzin wat erbij staat. Dan zou niemand zich eraan wagen, omdat het per definitie onbijbels is. En het zijn toch over het algemeen, het zijn in ieder geval gelovigen, min of meer bijbelvast zeg ik dan altijd maar, want dat weet je nooit helemaal zeker. Maar het zijn toch in ieder geval gelovigen die zich met dat vraagstuk bezighouden. Wel, als ze dan zo gelovig zijn en de Bijbel zegt dat je het niet kunt weten, dan is het toch onzinnig om daar je tijd aan te besteden. Dat staat er ook niet en zo werd het vers vroeger ook niet gelezen. Het is pas in de laatste decennia, neem ik het heel ruim, dat men zo'n vers leest als dat er zou staan dat je niet kunt weten wanneer de wederkomst plaatsvindt. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat de Bijbel zegt dat je het wel kunt weten of iets dergelijks. Als je ook niet dat ik het weet, heb ik ook nooit gezegd, al hebben sommigen het wel anders uitgelegd. Maar dat kan ik ook niet helpen. Maar er staat hier iets heel anders. Het gaat zelfs niet over de jongste dag. Of het gaat niet over de wederkomst van Christus, laat staan over de opname van de gemeente. Integendeel, het gaat over die dag waarin hemel en aarde zullen voorbijgaan. Dat daar opnieuw een kopje tussen staat en dat in deze Bijbel bovendien een bladzijde eerst moet worden omgeslagen, trekt die versen uit elkaar. Dat is inderdaad zo, maar ze staan echt gewoon achter elkaar hoor. Namelijk, hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbijgaan. Doch van die dag en die uren weet niemand. En alleen al het woordje doch aan het begin van vers 36 is duidelijk genoeg, zodat je net zo goed kunt lezen van die andere dag, in ieder geval die van het eind van de 70ste week, van die andere dag en uren kan iedereen het weten. Maar van deze dag en uren, die van de jongste dag, weet niemand. Dat is toch duidelijk? Het gaat om een tegenstelling. Van deze dag weet men niet, van die andere dag dus wel. En ik zeg in elk geval de belangrijke dag die daar genoemd werd in het voorgaande, want die belangrijke dag die in het voorgaande genoemd was, was niet de opname van de gemeente, maar wel het einde van de 70 weken van Daniël. En dat is de belangrijkste dag, denk ik, uit heel de eschatologie, of hoe je dat maar noemen moet, het profetisch woord, als dat duidelijker is, is de belangrijkste dag, want het is officieel de eerste dag van de openbaring van het koninkrijk op aarde. Daar gaat natuurlijk inderdaad die 70ste week aan vooraf, en daarmee ook de opname van de gemeente gaat er aan vooraf. Maar wat de aardse geschiedenis betreft, is dat de belangrijke dag. De dag van het openbaar worden, officieel, van de Heer Jezus Christus. Die heb je toch, hè? Die dag. En daarna zeg ik, nou goed, aangezien die dag, de dag is aan het eind van de 70ste week van Daniël, en aangezien het begin van de 70ste week van Daniël makkelijk te herkennen is, kan iedereen dus 7 jaar van tevoren weten op welke datum dit zich zou afspelen. Waarna de volgende vraag is of 7 jaar genoeg is om van mensen die van totaal niks weten, inderdaad, om die zodanig in te leiden in de schrift dat ze dit wel weten en geloven. Maar ik denk dat het kan. Maar hoe dat zal zijn, weet ik niet. Maar als men het begin van de 70ste week meemaakt en herkent, omdat het in de Bijbel staat, wel nu, dan kun je gewoon met een paar kalenders naast elkaar, kun je gewoon de laatste dag van de 70ste week ook uitrekenen. Waarom nou niet? Sommigen zijn daar altijd heel verbaasd over, maar er is niks verbazingwekkends aan. Als toch Jona zegt, dat is niet doorgegaan trouwens, maar als Jona zegt tot Nineveh, over 40 dagen zal de Heer de stad verwoesten, wist toch precies op welke datum dat gebeuren zou? Ja, het is niet doorgegaan. Nee, want dat is ook niet wat hij predikte. Hij predikte, men zou zich bekeren en anders zal de Heer over 40 dagen de stad verwoesten. Maar de datum stond ervoor. Wel nu, de stad bekeerde zich, want de koning bekeerde zich. Lees het maar na in Jona. Ging dus niet door. Maar van deze dingen staat verscheidene malen, zij zullen het geenszins ontvlieden. Het is vastbesloten, het zal gebeuren. En zelfs hier staat nog, mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Dus hier staat het ook. En in ieder geval, vanaf het begin van de 70ste week in elk geval, staat de datum volstrekt vast. En dat is niks bijzonders, zeg ik weer. Want van Nineveh stond er een datum gepland van de verwoesting van Jeruzalem in 587, dat voor onze jaartelling. door Nebukadnezar. De datum weet ik eigenlijk niet, maar het jaar in elk geval stond volkomen vast, was van tevoren aangekondigd door de profeten. Dat men niet geloven, ja, dat is een ander verhaal. De mooiste vind ik altijd nog die van Noach. Ik zeg altijd de weersvoorspelling op lange termijn. Over 120 jaar gaat het regenen, werd er gezegd. En omdat wij niet geloven dat de Heer het van tevoren aankondigd hebben ervan gemaakt, voortaan zal de mens niet ouder worden dan 120 jaar. Dat staat in alle kinderbijbels, geloof ik ook tegenwoordig. Of zoiets, voortaan wordt de mens niet ouder dan 120 jaar. En bovendien zal het ooit een keer gaan regenen. Maar dat staat er niet. Er staat, over 120 jaar gaat het regenen. Dat kan trouwens niet missen, want na de zondvloed werden de mensen nog steeds ouder dan 120 jaar. Dus dat kan nooit de betekenis zijn, wie dat uitgevonden heeft. Begrijp u, ze hebben die gedachte van de Heer kondigt van tevoren aan wat hij gaat doen en zegt er een datum bij. Die gedachte heeft men op voorhand weer weggeredeneerd. Ja, dat weet ik. Je kan natuurlijk fout gaan met de interpretatie, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het erover of de Heer het voorzegd heeft of niet. En vanaf het begin van de 70ste week is dat fluitje van een cent. Dat kan niet afwijken. En anders van het midden van de 70ste week ook al niet. Het stellen van de gruwel der verwoesting, waarvan door Daniël gesproken is, is begin van de grote verdrukking. Die zou duren 1260 dagen, dus reken het maar na. Dat is niet zo moeilijk. Nou goed, over die dag gaat het. Die dag zou men wel degelijk kennen, maar van die dag en uren waarin hemel en aarde zou vergaan, van die dag wordt gezegd, van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Waarom dat zo is, weet ik niet, maar het is zo. Want natuurlijk, ik wou zeggen stiekem zoek ik ernaar, maar dat is niet waar. Dat is nog nooit gebeurd trouwens, ergens naar zoeken. Het was altijd een kwestie van opletten wat je leest. Altijd opletten wat je leest. En ik heb nog nooit ergens gelezen hoe lang de tijd duurt. Niet letterlijk en ook niet via typologie, geen aanwijzing gekregen. Ik heb nog nooit gelezen hoe lang de tijd duurt vanaf de 1000 jaren. Dus vanaf het loslaten van Satan tot aan de jongste dag, hoe lang dat duurt. Dat weet ik niet. Ik kan het gewoon niet vinden. Niet dat ik er naar zoek, maar ik ben er nooit tegengekomen. In al die jaren niet, zeg ik tegenwoordig erbij. Ik kom het niet tegen, dus ik heb alleen het vermoeden dat ook dat binnen één generatie is. Maar daar blijft het dan ook bij. Dat weet ik dus niet. Dag en uren niet. Merkwaardig is overigens wel dat jaar niet genoemd wordt. Zodat de kans toch bestaat dat ergens in de Bijbel wel degelijk een aanwijzing gegeven wordt van over hoeveel jaren ligt tussen het einde van de 1000 jaren en de jongste dag. Maar ik weet het echt, ik ben het nog nooit tegengekomen. Echt, als ik het tegen was gekomen, zou ik je dat nu heus wel zeggen. Zo van, misschien is het dit of zo. Maar ik weet het echt niet. Doch van die dag en die uren weet niemand. En je moet even de woorden weten. Doch duidt op de tegenstelling tot de voorgaande dagen en uren. En die dag en die uren, daarbij zou je moeten vragen, welke dag, welke uren, welk tijdstip? Wel nu, dat van het voorbijgaan uiteraard van hemel en aarde. Dat is de gedachte. En al het andere blijft gewoon open liggen. Waarna we nog meer van dat soort uitspraken tegenkomen in het vervolg van dit hoofdstuk. Maar die zien we vanzelf wel. Daar staat dan in vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En u weet nou hoe het zit met die dagen van Noach. Om het meteen maar weer even vast te stellen. De tijd was gemeten. Hun dagen waren geteld, heet zoiets. Met een mooie Nederlandse uitdrukking. 120 jaren. En in dit geval, als u het mij zou vragen, 33 jaren. Vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. Ik weet nooit wanneer ik nou een keer moet uitleggen hoe ik aan die 33 kom, want het duurt een half uur of zo. Als ik het goed doe. Of dat iedereen dat langzamerhand wel weet. En verder zeg ik ook, nou ja, hoe lang dat precies is, maakt ons ook niet zoveel uit. Maar 33 jaar, denk ik, is geen schriftplaats waar dat staat. Dat heb ik nooit gevonden. Maar er zijn wel heel wat schriftplaatsen dit suggereren of zelfs impliceren. Meer kan ik er eigenlijk zo niet van zeggen of ik moet het meteen gaan uitleggen. Als ik het moet uitleggen, dan hoor ik dat nog wel van u, hoe ik daaraan kom. Maar ik houd het op 33 jaren en aangezien het over profetie gaat, houd ik het op 33 jaren van 360 dagen. Zodat Bij een zinszins, voor zover ik het iets van begrijp, moet je dus vanaf het einde van de 70ste week ook netjes kunnen uittellen wanneer de 1000 jaren beginnen. Maar die periode, de 33, ik gebruik die term omdat het zo'n lekker korte term is. Die periode van 33 jaren, vanaf de verschijning van de Heer op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem, tot aan het moment dat zelfs Satan gebonden zal zijn en de 1000 jaren beginnen, dat is een periode van 33 jaar. En die wordt in de Bijbel aangeduid als de toekomst van de Zoon des Mensen. En het wordt vergeleken met de dagen van Noach. En de volgende uitspraken, feitelijk tot en met vers 30 van hoofdstuk 25 hier, de volgende uitspraken dus gaan allemaal over die periode. Een bijzondere periode. Een periode niet waarin het koninkrijk verborgen is. Of toch? Ook niet de periode waarin het koninkrijk openbaar is. Of toch? Het is namelijk de periode waarin het koninkrijk openbaar wordt. En dat gebeurt niet van de een op de andere dag. Maar dat is inderdaad een proces, een reeks van gebeurtenissen. Bij velen niet onbekend, want een belangrijk percentage van alle christenen heeft de gedachte dat wij in die dagen leven. Namelijk de dagen waarin zo langzamerhand, nou ja, langzamerhand, wel heel langzamerhand natuurlijk, waarin dan heel langzamerhand dat koninkrijk van Christus gestalte zou krijgen op aarde. Nou, schrikken wij er niet van dat dat dan toch al 2000 jaar duurt, want we zijn gewend te rekenen met miljoenen, tientallen miljoenen jaren, want er gaat geen dag voorbij, of je krijgt het over je heen, hè. Zoveel tientallen miljoenen jaren geleden, toen de dieren nog spreken konden, broeder, maar dat komt uit een ander sprookjesboek, toch? Maar zoveel miljoenen jaren, daar kijken we helemaal niet van op. Daar zijn we helemaal aan gewend, aan dat soort terminologie. En wat is nou 2000 jaar? Dus 2000 jaar hebben we achter de rug, waarin het koninkrijk van Christus langzamerhand gestalte krijgt. En vele, ook evangelische christenen, zijn inmiddels van mening dat het nou toch binnenkort wel een keer zal gebeuren. Nou, deze generatie of de volgende, zo van, we hebben nou het evangelie overal gepredikt, de Bijbel is in bijna alle talen vertaald, behalve de propaganda van de Wycliffe Bijbelvertalers, want die hebben natuurlijk nog een lange lijst van talen waarin de Bijbel niet vertaald is. Ja, het Fries wel, Gronings ook, broeder, ja, ja. Nou, Gronings weet ik eigenlijk niet. Het Nieuwe Testament alleen, geloof ik, hè? Ja, ik heb eens gezien over een nieuwe Bijbelvertoon. Jazeker wel. Maar ik weet niet of dat de hele Bijbel betrof of alleen het Gronings. Nou goed, dat weet ik niet. Maar zoiets, want men heeft dan het idee, want men kent die bedeling niet. Men leest dan bijvoorbeeld vers 14 van Matthäus 24 en zegt: dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde komen. En men leest daarin dat het einde is de wederkomst van Christus. Wat maar half correct is. En men leest er bovendien in dat als wij dan niet het evangelie prediken aan alle volkeren, dan komt de Heer niet weder. Dus hoe meer wij het evangelie verspreiden over de wereld, hoe sneller de Heer zal wederkomen. En dat zal wel de reden zijn waarom wij er gewoonlijk niet al te veel haast mee maken. Nou, dat is weer te moeilijk. Nee, dat is toch zo'n beetje de gedachte, kijk, als wij het niet doen, dan komt de Heer nooit. Wat moet de Heer zonder ons beginnen, eigenlijk? En dat is een gedachte tot verheffing van de mens, zo werkt dat nou eenmaal. Maar zo komt het nooit voor elkaar, het is ook niet wat dit vers zegt, integendeel. Ik lees ergens anders in de Bijbel, want ik kan ook versen uit in verband rukken hoor. Ik lees ergens anders dat er staat, dat als de Heer komen zal, zal hij nog geloof vinden op aarde. Zal hij nog geloof vinden op aarde, zodat aangekondigd wordt dat de geschiedenis precies andersom loopt. Namelijk dat langzamerhand er helemaal geen gelovigen meer zijn. En dat is heel wat anders dan langzamerhand de uitbreiding van het christendom over alle volken. Dat heb je toch, hè? Strepen die beide versen tegen elkaar weg en beginnen we overnieuw. Nou goed. Nee, de gedachte is gewoon dat die 33 jaren straks in de toekomst, dat zijn de jaren waarin het evangelie zal gepredikt worden. Eigenlijk moet ik zeggen, dat geldt eigenlijk voor de 40 jaren, waarin het evangelie gepredikt zal worden, beginnend in Israël, vanaf het begin van de 70ste week van Daniel, beginnend in Jeruzalem, en na de 70ste week ook in Samaria, niet letterlijk, maar overdrachtelijk, namelijk aan de 10 stammen van Israël, en nog later, via alle stammen van Israël, zal het evangelie gepredikt worden aan alle volken. En dit evangelie van het koninkrijk zal gepredikt worden aan alle volken, en dan komt het einde van de tegenwoordige boze eeuw, definitief, dan beginnen namelijk de 1000 jaren. En dat neemt totaal een periode van 40 jaar, vanaf het begin van de 70ste week, en dan begint het met 2 getuigen in Jeruzalem, en neemt 40 jaar tot aan het moment dat alle ongelovigen van de aarde zullen worden weggenomen, en dat is ook wat hier staat in de volgende verse. Er staat namelijk, gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat spreekt dan in het bijzonder over die 33-jarige periode, waarin aan de ene kant de uitverkorenen bijeenvergaderd worden, weet je nog, uit het voorgaande schriftgedeelte, een herstel van Israël, niet alleen in het land, maar ook in de officiële positie als koninklijk en priesterlijk volk, als volk dus waardoor de Heer zijn koninkrijk zou brengen over de wereld, maar tegelijkertijd het volk waardoor het evangelie van het koninkrijk inderdaad gepredikt zal worden over heel de aarde. In de praktijk is het tussen deze twee dingen helemaal geen verschil, uiteraard, tussen de koninklijke en priesterlijke functie van Israël, want in beide gevallen gaat het gewoon om de verbreiding van het woord Gods, verbreiding van het evangelie, opdat de mens tot geloof zou komen, dat is een priesterlijke functie, maar daardoor deel zou krijgen aan dat koninkrijk van Christus, en dat heeft te maken met de koninklijke positie of functie van het volk Israël als zodanig. In die dagen, in de dagen van Noach, was er immers van precies hetzelfde sprake, namelijk Noach, de prediker der gerechtigheid, met dank aan 2 Petrus. Waar staat dat? Noach, de prediker der gerechtigheid, zo wordt hij genoemd, heeft inderdaad via zijn geloof en door zijn geloof voorzien in een weg tot verlossing. Maar de gedachte is tegelijkertijd dat Noach en de zijnen, ik bedoel de zonen, inderdaad daarmee in elk geval het evangelie gepredikt hebben. Sommigen hebben daar twijfels over, dus in de kinderbijbel. Dat is lang geleden hoor, ik die gelezen heb. Maar in de kinderbijbel staat dan dat elke hamerslag, weet je wel, waarbij weer een spijker, bouw je boten met spijkers, maar goed. Elke hamerslag, zal ik maar zeggen, was eigenlijk een soort evangelieprediking. Zo van, hij predikt op praktische wijze, en dat die boot in zijn achtertuin, die langzamerhand steeds groter werd, dat was dan tot een getuigenis voor de buren. Heb ik dus iemand horen spreken. Ik had nog niet nalaten als ik ergens langs rijd en ik zie een boot in de tuin staan. Dat komt nogal eens voor. Dan zeg ik, hey, want Noach. Of hij vertrouwt het weer niet. Maar zoiets. Het blijft altijd vermakelijk, een boot in je achtertuin. Natuurlijk. Maar de man zal heus wel gezegd hebben waar het om gaat. En daar staat er ook, Noach, de prediker der gerechtigheid. Hij heeft de evangelie gepredikt en hij zal ook wel gezegd hebben dat de Heer hem gewaarschuwd had dat het over 120 jaar zodanig zou gaan regenen dat er daarmee een oordeel zou komen over de hele mensheid. En ze zullen hem ook wel uitgelachen hebben. Niet alleen met dat, dat kan toch niet, maar ook met hoe kun je dat nou weten? Nou ja, omdat de Heer het zegt. Dus moeilijker is dat niet. En het kwam ook. Nou, zo zal het zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat spreekt dus over de periode dan vanaf het einde van de 70ste week van Daniël, de dagen van de mensheid, in ieder geval van de wereld der goddelozen, eveneens met dank aan Noach en 2 Petrus 2 dus, hè. De dagen van die wereld der goddelozen zijn dan geteld 33 jaar te gaan. Het is redelijk te overzien. Want na 33 jaar, vanaf het einde van de 70ste week, zou inderdaad het oordeel komen over de mensheid. Precies zoals in de dagen van Noach. En vandaar de vergelijking. Er staat dan ook, vers 38, want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed. Leuk hè? De dagen voor de zonvloed. Het waren dagen namelijk die onvermijdelijk uit zouden lopen op de zonvloed. Dat oordeel was onafwendbaar. Er stond vast iedereen ging zijn ondergang tegemoet. Gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed. Etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende. Nou ja, druk bezig met het aardse leven, zal ik dan maar zeggen. Dat is de nette variant. En het staat er ook netjes, dus ik zou niet weten waarom ik het anders moet uitleggen. Gelijk zij waren, etende en... Is er wat mis met eten en drinken? Nee, maar als dat heel je leven is. En trouwende en ten huwelijk uitgevende, is daar wat mis mee? Nee, ook niet. Dus is men geneigd om het wat negatiever te vertalen. Dat kan, die ruimte zit erin. Maar zo wat. Waar het over gaat, is dat die mensen gewoon bezig bleven met de gewone aardse bezonjes, met een fraai woord, zonder zich te realiseren dat hun dagen geteld waren. Dat is wat het is. Ze gingen gewoon door. Etende en drinkende, trouwen en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe, onvermijdelijk, hè? Gelijk zij waren in de dagen van Noach, tot de dag toe, waarvan je dan misschien zegt, ja, maar dat kan niemand weten. Nou, men wist het wel en Noach wist het ook. Wat hij misschien niet wist, is dat die 7 dagen voort ging regenen, al de ark in moest. Dus toen kwam het toch eerder dan hij dacht, maar vooruit. Want zo ging dat. Maar daar ga ik nog niet verder op in. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En dan staat er, en bekenden het niet. In de zin van, ze rekenden er niet mee. Ze hielden er geen rekening mee. Ze maakten geen deel uit van hun leven of hun toekomstverwachting. Zij bekenden het niet. Of eventueel, ze erkenden het niet. Dat kan ook. Dat was het in elk geval ook. Ze bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Tot de dag in welke Noach in de ark ging, ze bekenden het niet, tot de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Dan stop ik eerst. Wie werden er weggenomen?
Je ongelovigen.
Precies, broeder. Deze mensen die niet erkenden of bekenden wat er mee wezen mag. Ongelovigen dus. De goddelozen. Met de term weer uit 2 Petrus 2, want dat is tenminste de Bijbelse term in dat verband. De goddelozen. Ze bekenden het niet. Tot de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de zoon des mensen. Let op, het gaat niet over één gebeurtenis, maar het gaat over een hele periode die uit zou lopen op een definitief oordeel. En dan staat er, als dan, dus niet toen in de dagen van Noach, maar in de toekomst, als die toekomst van de zoon des mensen zal aangebroken zijn, als dan zullen er 2 op de akker zijn. Ja, en daarna aarzel ik altijd, want ik weet nooit, zal ik nou gewoon voorlezen wat er staat, of meteen maar niet. Kijk, er staat, als dan zullen er 2 op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En wat ik daar nou mee moet? Daarom heb ik altijd moeite met voorlezen. Dikwijls lees ik ook verkeerde vertalingen, lees ik gewoon even voor, kom ik er later wel op terug, omdat het niet zo'n groot probleem is. Maar hier heb je ogenblikkelijk problemen, tenzij dan dat je gewoon niet tot je laat doordringen wat je leest. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Er zullen 2 vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Want kijk, aangenomen is een heel positieve term en verlaten is een negatieve term, maar in elk geval een heel duidelijke. Degene die gelaten wordt of verlaten wordt namelijk, nou lezen we het weer, er zijn 2 op de ene akker, de een wordt aangenomen, de ander zal verlaten worden. Die andere, waar is hij dan, daarna, als hij verlaten is geworden? Straks in de toekomst, er zijn 2 op 1 akker, dus dat is moeilijk. Nee, ik denk altijd, hebben de 10 vogeltjes op, 10 mussen op het dak. En, maar goed, bedoel, het is zo simpel. 2, bij wijze van spreken uiteraard, want het gaat om de scheiding die gemaakt wordt. Hè. 1 zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Degene die verlaten wordt, waar is hij daarna als hij verlaten geworden is? Nog gewoon op de akker. En die 1 die aangenomen is, waar is die dan? Dan zit je met een probleem. Tenzij dan dat je de hele context weglaat. Maar dan moet je echt de hele context weglaten. Inclusief ongeveer het voorafgaande vers. En dan zeg je, nou, het gaat over de opname van de gemeente. De een wordt aangenomen, dus zijn wij, we gaan weg naar de hemel. En de ander zal verlaten worden. Jullie blijven hier op aarde achter en gaan de grote verdrukking in. Maar u en ik hebben toch al lang in de gaten dat dat volstrekt onmogelijk is in het gedeelte als zodanig. Bovendien, deze uitspraken worden met grote nadruk in een context geplaatst. Namelijk, niet alleen die van het schriftgedeelte waarin ze staan, de natuurlijke context, maar ze worden ook geplaatst in de context van de geschiedenis van Noach. Goed, gaan we naar de geschiedenis van Noach. Er waren de 2 op 1 akker. De een werd aangenomen, de ander werd verlaten. kom je nooit uit. Want de clue is dat de vertalers, die zijn misschien ook de draad kwijtgeraakt. Dat kan ik me heel goed voorstellen trouwens. Nee, broeder, daar lacht u nog om. Maar kijk, die Statenvertaling, 1600 zoveel, dat weet u toch, hè? Hoeveel jaar na het begin van de reformatie was dat? Hoeveel jaar nadat men de Bijbel had teruggevonden? In dagen van, als je maar een Bijbel in huis zat, dan liep je al kans dat je te brandstapel terecht kwam. En mensen hadden geen Bijbel in huis, want die was er toen nog niet. Maar dat doet er nou niet toe. Dat is heel enerverend geweest. Bijbel teruggevonden, opnieuw de Bijbel gaan studeren. Je hoeft niet te verwachten dat die mensen dit soort details, die voor hunzelf nauwelijks, althans niet direct, van belang waren, dat ze die inderdaad begrepen. Dat is nou helemaal het probleem. Maar als je iets niet begrijpt, kun je het ook niet vertalen. Niet echte mensen. Heb je dat ook wel eens? Een kopie ergens, wat krijg je een gebruiksaanwijzing bij? Mooi, met Nederlandse gebruiksaanwijzing, jawel. Dan moet je het zelf nog in elkaar zetten, dat weet je wel, hè? Zo'n doos met allerlei losse onderdelen. Op de folder zag het er prachtig uit. Maar ik kreeg zo'n doos met allerlei losse onderdelen en zo'n briefje erbij. Ja, meneer, mevrouw, met Nederlandse gebruiksaanwijzing. Dat lees je dan, dat lees je 5 keer. Het is Nederlands, maar je begrijpt absoluut niet waar het over gaat. Heb je dat nooit? Is het niet te volgen? Waarom niet? Omdat die mensen die dat vertaald hebben, dus van een vertaalbureau, die zitten ergens achter hun bureau, hebben van techniek totaal geen verstand, want anders waren ze geen vertalers geworden. Maar in ieder geval, die hebben ook niet begrepen waar het over ging. Dus die hebben met een woordenboek in de hand, hebben ze hier en daar wat zitten vertalen, maar dat er gewoon onzin uitkomt, dat merken zij niet. Dat merkt u pas als u dan met haar gebruiksverwijzing in de hand. Dat, zo werkt het toch of niet? Dat soort dingen. En dat kom je dus in de Bijbel ook tegen. Zinnen die volstrekt nietszeggend zijn. Gewoon omdat de vertalers niet begrepen hebben waar het over ging. Nou, dit is nou zo'n vers waarvan de vertalers niet begrepen hebben waar het over ging. Dat mag je ze niet kwalijk nemen. Die vertalers wisten nauwelijks anders dan er komt ooit een keer een jongste dag. Maar het gaat niet over een jongste dag. Het gaat ook niet over de opname van de gemeente, maar daar hadden ze vermoedelijk ook nooit van gehoord. Het gaat over het oordeel over de volkeren. Dan is het verschil niet weet, ja, dan kom je niet ver. Maar wat staat er? Kijk, als we die voorvoegsels nou even weglaten, is er niks aan de hand hoor. Er staat gewoon, de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Dat is ook wat recht staat. De een zal genomen, de ander zal gelaten worden. En daarna wordt het niet moeilijk meer. Wie werd er genomen in de dagen van Noach? Niet aangenomen, weggenomen dus. Hè? Ter versterking van de uitdrukking. Ja? Wie werd er genomen? Al die goddelozen werden weggenomen. En wie werd er gelaten? Noach. En hij leefde nog lang en gelukkig. Nog 350 jaar geloof ik, me goed herinneren. Wil ik het aanwezen? Of 300? Nee, zoiets. Hij leefde nog lang. Daarna, hij bleef waar hij was, op aarde namelijk. Nou ja, hij heeft 1 jaar en nog wat 10 dagen, geloof ik, in de boot gezeten, om zo te zeggen. Maar dat was het dan ook. Hij bleef waar hij was, op aarde, en de rest was weg. En dat is waar het hier over gaat. Ik kan trouwens niet missen, want ik neem maar de makkelijke route. Dat tweede woord, aan het eind van vers 41, vertaald met verlaten, is het normale woord in de Bijbel voor vergeven. Vergeven, u weet wel. Uit het Onze Vader bijvoorbeeld. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schulden. Nou, dat is dit woord. Want het woord heeft de betekenis van laten. In de zin van met rust laten. In de zin van niet reageren, niet mee bemoeien, laten voor wat het is. Laten. En daarmee, vandaar vergeven, want vergeven is ook niks anders dan dat. Namelijk niet op reageren, laten voor wat het is, niks aan doen. Laten. Niet gedenken, niet mee bezighouden. En aan de andere kant, dit moet al duidelijk genoeg zijn, het woord nemen, die vertaald met aannemen, heeft wel degelijk de betekenis van apart zetten, gevangen zetten, aan het verkeer onttrekken, weet je veel wat, wegnemen. Ja, gewoonlijk in een negatieve betekenis. Gevangen zetten, zo wordt het ook dikwijls vertaald. Dus er is helemaal geen probleem over. Maar de vertalers hebben met die voorvoegsel geprobeerd het omgekeerd te zeggen, want ze begrijpen dit niet. Maar er is niks moeilijks aan. Wat er gebeuren zal, is dat inderdaad, bijvoorbeeld, want het is natuurlijk maar een voorbeeld, twee op de akker zijn, de een wordt weggenomen, de ander blijft waar hij is, en aangezien op hetzelfde tijdstip de 1000 jaren beginnen, is degene die gelaten wordt goed af, want hij gaat het koninkrijk binnen, definitief. En degene die weggenomen wordt, is slecht af, want hij wordt uit het koninkrijk weggedaan. Uit het koninkrijk verwijderd, zoiets. En waarom het hier zo staat, er zullen twee op de akker zijn. In de eerste plaats, het is natuurlijk gewoon een voorbeeld, maar in de tweede plaats, het drukt uit het plotselinge van de gebeurtenis. Het is niet een proces dat zich zal afspelen of iets dergelijks. Het is gewoon een kwestie van het ene moment op het andere zijn alle ongelovigen die er nog zijn, voor zover ze de grote verdrukking overleefd hebben, want dit zijn de dagen van de grote verdrukking, ze zijn van het ene moment op het andere moment dood. Of weg, dat weet ik niet. Ik weet niet of hun lichaam dan ook verdwenen is of niet. Ik dacht dat niet onwaarschijnlijk, maar ik weet het niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Ik zou het dit vers moeten concluderen eventueel, maar ik durf zo ver niet te gaan. Maar goed, daar gaat het ook niet om. Het gaat er maar om dat ze van uit dit leven in elk geval verdwenen zijn wanneer die 1000 jaren beginnen. Het loopt gewoon uit in een oordeel. En degenen die blijven, dus gelaten worden, dat zijn degenen wie zonden vergeven zijn. Maar had het net zo goed met vergeven kunnen vertalen trouwens. Lijkt me ook duidelijk genoeg. He. Ze zullen namelijk blijven, zonden zijn vergeven, ze gaan het koninkrijk binnen. Zijn gelovigen. En dat is dus weliswaar een gelijksoortige gebeurtenis als de opname van de gemeente, maar dan net andersom. Dat wil zeggen, bij de opname van de gemeente gaan de gelovigen naar boven, om het eenvoudig te zeggen, daarmee iets onnauwkeurig, maar goed. Bij de opname van de gemeente gaan de gelovigen naar boven en bij deze gelegenheid, oordeel over de volkeren, gaan de ongelovigen naar beneden. En dan zeg ik het op tegengestelde wijze, kunt ik op overeenkomstige wijze zeggen. De gedachte is gewoon dat onze tegenwoordige bedeling zou eindigen met dat alles wat in de hemel is aan Christus zou zijn onderworpen. En dat betekent dus dat bij diezelfde gelegenheid wij onze aardse lichamen inderdaad verliezen. Wij horen in de hemel thuis en het zonde hoort daar niet bij. Dus dat leggen we af. Dat is de opname van de gemeente. We verdwijnen, ik zou je kunnen zeggen, naar de hemel, want daar is het koninkrijk. Definitief en ten volle. Maar 40 jaar later zou het koninkrijk op aarde zijn. Definitief en ten volle. Zodat dan op aarde geen plaats meer is voor ongelovigen. En die worden dus inderdaad verwijderd. Ja, dan denk ik, ja, wat had u dan gedacht eigenlijk? Hoe denkt u dan dat het gaat? Wachten tot alle goddelozen vanzelf zijn overleden? Of zoiets? Ik bedoel, en wat dan nog? Nee, het gaat juist om een regeringsdaad van Christus zelf, die gewoon een datum gesteld heeft, een termijn gesteld heeft. En zeggen, vandaag is het afgelopen, bovendien, ik heb het van tevoren aangekondigd, dus zo is het dan. Nog niet tot geloof gekomen, je hebt je kans gehad. Het is in ieder geval vanaf het einde van de 70ste week 33 jaar lang gepredikt in heel de wereld en onder alle volken. Dat lijkt me lang genoeg. Als men dan niet tot geloof gekomen is, ja, dan is de eigen keus. Dan hoor je hier niet langer. Kan u dat verhaal van die, dat zullen ze wel weer een koninklijke bruiloft genoemd hebben in de Bijbel, maar van het feestmaal of wat het maar was, enzovoorts. Hè. En allerlei volk was daar binnen, maar er was er één binnen, die had geen bruiloftskleed aan, heet dat. En tot hem werd gezegd, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? En hij wordt verwijderd, buitenuit, enzovoorts. Ja, wat dat voorstelt is niet zo moeilijk. Dat gaat over ongelovigen, levend op aarde, op het moment dat hier op aarde dat koninkrijk volledig gevestigd zou zijn. Wat moet je hier? Hoe kom je hier binnen? Nou, daar is een goede reden voor. Om terug te gaan naar die feestmalen, de gelijkenis. Hoe kwam die man binnen? Iedereen kreeg kennelijk bij het binnengaan een bruiloftskleed, maar hoe kwam die nou binnen zonder kleed? Ja, jongens, zo win je nooit wat, hoor. Als je dat niet weet. Dat is toch niet zo moeilijk? Hoe kom je dan binnen? Hoe is die binnengekomen? Hij was er al. Hij was er al. Of nog. Of zoiets. Toch? Maar ja, het was nou tijd voor de bruiloft, nou moest hij maken dat hij wegkwam. Zo gaat het. Als je maar vroeg genoeg bent, kun je bijna overal gratis naar binnen.
Dat is waar.
Nou, maar dat is in dat geval ook zo. Straks komt het koninkrijk van Christus op aarde. Er zijn mensen die daar niet in thuis horen. Hoe komen ze erin? Wij gaan erin in onze dagen door geloof. Maar dan zijn er mensen die zijn in het koninkrijk. Gewoon omdat ze... Ja, ze waren altijd al op aarde. Nou ja, altijd. Maar ze waren er al voor die tijd. In dat geval dienen zij te vertrekken. En worden dus buiten geworpen. Wou je nog meer gelijkenissen hebben? Het tarwe en het onkruid groeit samen op en dan is het tijd voor de oogst. En het tarwe gaat de schuur in en het onkruid wordt buitengeworpen en verbrand. Het visnet wordt binnengehaald, de vis wordt verzameld in de vaten en alle oude fietsen, zeg ik altijd. Ik stel me dat altijd voor. Maar goed, al die andere rommel die in het net staat, dat hoort er helemaal niet bij. Wordt weggeworpen en wordt verbrand. Dat is, wordt uitgeworpen in de buitenste duisternis waar weningen zijn knersing der tanden. Matthäus 13 staat er allemaal bij. En zo hier ook, er zullen twee op de akker zijn, de ene is ineens weg en de ander blijft daar, is daar, wordt met rust gelaten, heeft vergeving ontvangen, want dat is de andere betekenis of toepassing, andere toepassing van hetzelfde woord, en blijft dus waar is, in het koninkrijk. En zo verder zullen twee malen in de molen, dat is een tredmolen kennelijk, de ene zal genomen, weggenomen namelijk, gearresteerd worden en de andere zal gelaten worden. Dat is waar het over gaat. En er staat een datum voor. En naar die datum wordt er uitdrukkelijk ook gewezen in het volgende vers. Waar staat, waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Ik vind het altijd een aardige uitspraak. Ik vraag altijd, want anders duurt het zo lang. Ik vraag altijd meteen, waarom weten die mensen eigenlijk niet in welke uren hun Heer komen zal? Heb ik dat hier nog nooit gevraagd? Waarom weten ze dat niet? Er staat toch niet, waak dan, want jullie weten of kunnen niet weten, of mogen niet weten wanneer uw Heer komen zal. Het moet een verrassing blijven. Daar staat het toch niet?
Omdat ze die nog niet hebben aangenomen.
Nou, dat is in ieder geval een goede reden. In de eerste plaats geloven ze niet en daarom zijn ze onwetend. Dat is een vast Bijbels beginsel. Er staat, waak dan, want gij... Als je nou niks wist, en we hadden het vers nog niet gelezen, en de vraag is, maak de zin zelf af. Waak dan, want gij... Wat vul je dan in? Waak dan, want gij slaapt. Dan staat er op de vraag. Waak dan, want gij weet niet. Waarom weten ze niet? Omdat ze slapen. En anders neem je maar een concordantie, zoek het woord slapen maar op in uw Bijbel, met name in het Nieuwe Testament. U zult zien dat het de betekenis heeft van niet weten. Namelijk onbewust zijn van de realiteit, onbewust zijn van de gang van zaken in de wereld als zodanig. Men slaapt. Men leeft zo zijn eigen kleine leventje, men heeft zich in zichzelf opgesloten enzovoort. En wat er buiten verder gebeurt, men heeft er geen flauw idee van. Men heeft er geen flauw idee van, denk ik altijd. Lees hem even voor. Voor de aardigheid, hè? Vandaag, teletext. Teletext, pagina 146. Volgens aanhangers van de wereldleraar Maitreya is de dag nabij dat deze zich zal openbaren. Dat is de strekking van een advertentie die de organisatie Share Nederland zaterdag op de voorpagina van enkele landelijke dagbladen laat plaatsen. Een datum wordt niet genoemd, durven ze ook niet. Maar de man in het wit zal binnenkort op de Amerikaanse en Japanse televisie te zien zijn. Dat hebben ze 10 jaar geleden al afgesproken, dus dat klopt. Zal binnenkort op de Amerikaanse en Japanse televisie te zien zijn, aldus Cher. In Nederland telt Cher zo'n 1000 aanhangers. Dat hebben ze mij meegeteld, want ik ben geabonneerd op hun blad. Ze zijn er dus minder, maar vooruit. Zij geloven dat de meester al in 1977 zijn verblijfplaats in de Himalaya verliet en zit in incognito in Londen woont. Mededeling van het icon. Deze. Heb je hem ook? Ja, hier in Friesland loopt een dame rond die lezingen geeft. Daar gaat het over zeker, of niet? Ja, maar dat is niet die advertentie, hoor. Ja, het verhaal is al oud. Natuurlijk, het verhaal is al oud. Staat daar ook? Er zijn er ook snel bij. Ja, het is natuurlijk op allerlei telexen geweest enzovoorts. Hè. Kijk, maar wat ik bedoel te zeggen, mensen zijn zich daar niet bewust. En zelfs zo'n berichtje... Oh, leuk, ja, interessant, weer een of andere idioot, komt zeker in Waddinxveen. Nou goed, sorry, dat bedoelde ik eigenlijk niet te zeggen, maar daar heb je weer zoiets, weer zo'n gek. Maar kijk, er zit veel meer achter. Maar mij weet het niet, mij wil het ook niet weten. Mijn slaap rustig door. Maar tegelijkertijd is dit net zo goed de aankondiging van de wederkomst van Christus. En daarmee van de opname van de gemeente. Mensen zeggen, wel, weet ik niet. Waarom weten ze niet? Men slaapt. Men wil niet weten. Dus onwetendheid, onnozelheid enzovoort. Men lezen in datzelfde verband 1 Thessalonicenzen 5. Daar gaat het over precies dezelfde dingen. De wederkomst van Christus, de 70e week van Daniel, de opname van de gemeente, er staat precies hetzelfde. Wij zijn kinderen des daags, wij zijn kinderen des lichts. Enzovoort. Laat ons dan niet slapen. Weet dat dan, deze dingen. Waak dan, want gij weet niet, er staat niet, gij kunt niet weten, gij mag niet weten, je mag je er niet mee bezighouden. Er staat gewoon, waak dan, want gij weet niet. En waarom weet men niet? Omdat men slaapt. Waak dan, want gij slaapt. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des Huizes, er komt een kleine gelijkenis dan, zo de Heer des Huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Maar hij weet niet. Maar als men waakt, weet men wel, dat hoort men ruim van tevoren aankomen in elk geval. En dat is de gewone eenvoudige gedachte hier. En dat vers 44, daarom zijt ook gij bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de zoon des mensen komen. Dat wil zeggen, volstrekt onverwacht, door onwetenden, door slapenden. En aan de andere kant, deze dingen worden niet voor niks gezegd. Er wordt gewoon aangekondigd dat hij komen zal. En via de vergelijking met Noach, dat er wel degelijk een termijn voor staat. Dat wil zeggen dat er een datum voor vastgesteld is. Net zo goed als die 70e week die dan al gepasseerd is, natuurlijk netjes voorbij gegaan is, zal ik maar zeggen, volgens de data die gesteld zijn. 2x1260 dagen. Er is echt niks moeilijks aan, hoor. De Heer houdt zich aan het programma. En wat van ons mensen verwacht wordt, is simpelweg dat wij daar rekening mee houden en ons inderdaad daaraan onderwerpen, daaruit leven, ons leven dienovereenkomstig inrichten. En dat geldt voor ons nu, dat geldt net zo goed voor de gelovigen in die dagen, uiteraard. Men zou zich dat realiseren. Want begrijp je me goed? Ik denk dat in die dagen, laat ik dat van de andere kant benaderen. Je zult misschien zeggen, nou ja, maar als de Heer dan toch al verschenen is op de Olijfberg en Jeruzalem verwoest, is dat een geweldig teken voor de mensheid in het algemeen. Dan zullen ze toch wel tot geloof komen enzovoorts. En dan zeg ik, nee, dat denk ik niet. Voor wie is dat een teken? De verschijning van een licht aan de hemel boven de Olijfberg enzovoorts. Mensen hebben daar engelen gezien. Hoeveel mensen waren daar eigenlijk toen? Dat handjevol gelovigen wat uit Jeruzalem vlucht naar de woestijn. Hoeveel zijn dat er eigenlijk? En die sluiten zich nog op als kluizenaars in de woestijn ook. Wat denk je dat de wereld daarvan merkt? Ja, Jeruzalem is verwoest. Het is een grote aardbeving geweest enzovoorts. En die Russische legers zijn er aan hun eind gekomen. Ja, dat is waar. Maar daar hebben we het nou niet over. Hoezo wederkomst van Christus? Er verschijnt Russen een stukje in de krant. Ja, er zijn er die zeggen dat de Messias verschenen is. Maar vergis u niet, jaren daarvoor was de Messias ook al verschenen. Die namelijk, wat we het net over hadden. Nou ja, de anti-Messias. En die doet dat niet in het verborgen en stiekem op een berg dat maar een paar mensen het zien. Je komt meteen met vlagvertoon op de Japanse en Amerikaanse televisie, daarna op de BBC. Maar dat staat hier niet bij, maar dat is de volgende die een afspraak heeft. En zo zal dat gaan. Dat gaat allemaal in het groot. En in het midden van de 70e week wordt die gruwel der verwoesting opgericht. Dat beeld dus in Jeruzalem, daar is heus de hele wereld getuige van. En men beschouwt dat als de Messias. En die omschakeling van dat ergens zo'n obscuur groepje daar in de woestijn, dat de aanhangers zijn van de echte Messias. Ja, hoor eens. En verder moet ik u zeggen, dat heb ik misschien nog niet duidelijk gezegd, ik verwacht de Heer pas werkelijk met grote kracht en heerlijkheid in relatie tot de wereld, dat wil zeggen dat hij zich vertoont aan de wereld in heerlijkheid, niet aan het eind van de 70ste week, maar 33 jaar later pas. Want voor de goede orde wijs ik dan toch maar even snel vast op een heel eind verder, hoofdstuk 25 vers 31. Want pas daar wordt melding gemaakt van de verschijning van de Heer om inderdaad de volkeren aan zich te onderwerpen, definitief. Want daar staat, en wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en uiteraard weer al de heilige engelen met hem, wie dat zijn, daar hebben we het nog wel eens over. Hè? Maar goed, hebben ze weer, die engelen. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar die troon is in al de voorgaande verzen en ook het voorgaande hoofdstuk niet genoemd. Hij zou komen aan het eind van de 70ste week boven dan wel op de Olijfberg enzovoorts. En daarna zal hij zich melden bij het gelovige overblijfsel uit Israël. Bovendien, hij zal door zijn engelen, want zo staat het dan letterlijk maar even, hè? Hij zal door zijn engelen Israël laten verzamelen, en door hen zal vervolgens de evangelie gepredikt worden aan de volken 33 jaar lang. Maar niets over een zichtbaar aanwezige Christus, hoor. Want eerlijk gezegd, het begint eigenlijk pas bij het einde van de 70ste week. Bij een klein overblijfsel uit Juda, in de woestijn. Maar pas 33 jaar later, pas dan is het tijdstip waarin hij alle volkeren aan zich onderwerpt. Dat is het tijdstip waarbij dus ook al die goddelozen van de aarde zullen weggenomen worden. Dat is het tijdstip dat hier vergeleken wordt met de vloed van Noach. Van de ene dag op de andere zijn alle ongelovigen van de aarde weggedaan. Dan namelijk zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dan ook wordt hij in vers 34 genoemd, van hoofdstuk 25, de koning. Dus voor het eerst, de koning. Als dan zal de koning zeggen, enzovoorts. Want wat die 70 weken aangaat, die waren bestemd over uw volk, van Daniel, en uw heilige stad, Jeruzalem. Tot aan het aanbreken van het nieuwe verbond, enzovoorts. En zelfs de verschijning van de Heer, inderdaad. Maar slechts voor Juda en meer niks. Maar te verwachten is dat hij inderdaad zijn koninkrijk over alle volkeren zal oprichten en zich als de Messias in heerlijkheid openbaren. Maar dat is echt pas 33 jaar later. En de tussenliggende jaren, die dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Het wordt trouwens bevestigd in de tussenliggende gelijkenissen hier in hoofdstuk 24 en 25. Dat wil zeggen, zoveel overtuigende tekenen voor de mensheid zijn er dan ook niet. Er zullen verder zich gewoon niks van aantrekken van dat soort geruchten. Wat de mensen bezighoudt is niet de komst van de Christus, maar wat de mensen bezighoudt is de activiteit van de antichristus, die ze abusievelijk voor een Christus aanzien. De man die grote wonderen en tekenen doet, die leiding gaat geven op de achtergrond wellicht, maar niettemin leiding geven aan, laten we zeggen, de Verenigde Naties, of wat er voor door moet gaan, of voor in de plaats komt, of hoe dat maar heten mag. Dat is het verhaal. En zo'n Christus, dat ziet men wel zitten. En die men tot koning maakt, omdat hij zulke leuke kunstjes kan doen. Voor de mensen. U weet wel, wonderen en tekenen der leugen, maar goed, daar hebben we het ook allemaal over gehad. Die zal men aanhangen. Maar een Christus die in het verborgene werkt en die vraagt geloof, onderwerping en dat soort dingen meer, die men zou dienen, ja, die is de afgelopen 2000 jaar niet populair geweest, zal die dan ook niet zijn, net zo min. Dat is de gang van zaken. En voor ons zijn het weliswaar belangrijke gebeurtenissen, in onze gedachten nu ook. Maar als ze dat voor de wereld straks zullen zijn, nee. Voor zover ze een rol spelen, zullen ze een negatieve rol spelen, zeg ik altijd. Waak dan, want gij weet niet. Maar men had wel kunnen weten. En men zou dus bereid zijn. Wees ook gij bereid. Enzovoort. Men zou bereid zijn voor de wederkomst van Christus. En dan heb ik het niet over zijn komst op de Olijfberg. Zeker niet over de opname van de gemeente. Men zou bereid zijn voor zijn komst aan het eind van die 33 jaar, waarbij hij definitief zijn troon zal zetten in een inmiddels herbouwd Jeruzalem. Wanneer hij echt zal zitten, zo letterlijk mogelijk, op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En dat is echt niet aan het eind van de 70ste week, want daar is geen Jeruzalem. Dat moet dan nog gebouwd worden. En een Israëlitische staat is het dan uiteraard ook niet. Daarna krijgen we hier, in het laatste deel van Matteüs 24 en in Matteüs 25 vervolgens, totaal 3 gelijkenissen. Gelijkenissen. Waarom krijgen wij gelijkenissen? Wel, eenvoudig, omdat die periode, langs één kant geredeneerd in elk geval, nog steeds deel uitmaakt van wat bekend staat als de verborgenheid. De verborgene dingen, of breed uit, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Om de eenvoudige reden dat ook na de verschijning van de Heer op de Olijfberg het Koninkrijk nog steeds niet geopenbaard is. Die laatste 33 jaar zijn wel de jaren waarin het geopenbaard wordt. Maar het wordt geopenbaard omdat het nog verborgen is. En dus maakt het deel uit van de verborgenheden. En aangezien door de Heer Jezus deze verborgenheden gewoonlijk uiteengezet worden in de vorm van gelijkenissen, gebeurt dat hier ook. Beter kan ik het andersom zeggen. Aangezien gelijkenissen per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, blijkt hier dat die 33 jaar dus nog steeds deel uitmaken van de verborgenheden. En dan nog even een moeilijke, theoretisch, hypothetisch. Bijbelse hypothese overigens, theoretisch. Stel nou dat het Joods volk wel degelijk tot geloof zou gekomen zijn bij de eerste komst van Christus. Ik bedoel, Peter spreekt de evangelie, de Pinksterdag, en Caiaphas komt tot geloof. Of pleegt ook zelfmoord en wordt opgevolgd door niet zijn schoonvader. Maar goed, zoiets. Ik begrijp wat ik bedoel. De Joodse Hoge Raad komt tot bekering. Wat moeten wij doen? Bekeert u, zegt Petrus. Nou, de Joodse Hoge Raad komt tot bekering. En officieel komt daarmee het Joodse volk tot geloof enzovoort. Dan zou er nog altijd een periode moeten volgen waarin dat koninkrijk van Christus vanuit het Joodse volk, te beginnen bij het Joodse volk, zou openbaar moeten gemaakt worden over de overige volken. Zodat je dan altijd nog steeds een periode hebt waarin het koninkrijk verborgen is. Vanaf de bekering van Israël dan in elk geval. Tot aan het begin van de 1000 jaren. Zo zit dat gewoon. En de gedachte is gewoon dat deze periode, die van de toekomst van de Zoon des Mensen, die 33 jaar, het wordt ook genoemd het aanbreken van de dag des Heren, dat die periode gewoon in het Oude Testament genoemd wordt en ook beschreven wordt. Het is ook die periode waarvan gezegd wordt, bid voor de vrede van Jeruzalem, wel moeten zij varen die u beminnen. Het is die stad van de grote koning. Het is de stad waar de stoelen des gerechts gesteld zijn. De stoelen, de tronen van het huis van David, weet u wel, de psalmen. Dat is die periode. Dat is nu niet, dat is ook niet in de 1000 jaren. Want dan is het vrede, zo zonder meer. Maar dat zijn de dagen waarin die vrede ter discussie staat. Hè? Waarin Babel en met zijn antichrist probeert Jeruzalem met de Christus geweld aan te doen, om het dan wat vereenvoudigd te zeggen. Maar de gedachte is gewoon dat die oud-testamentische uitspraken over die periode uitspraken zijn feitelijk over de verborgenheden. Want het is de tijd waarin het koninkrijk nog verborgen is. En aan de andere kant is het dan zo dat diezelfde oud-testamentische uitspraken die feitelijk spreken over, laten we zeggen, die hele bedeling, dat diezelfde uitspraken net zo goed spreken, via een dubbele betekenis dan, hè, net zo goed spreken over onze tegenwoordige tijd. De verborgene dingen. En zoals onze dagen feitelijk een onderbreking zijn in de heilsgeschiedenis, zo zijn die 33 jaren dat. Want de Christus is verschenen aan het eind van de 70ste week, maar het duurt nog 33 jaar voordat hij zijn koninkrijk openbaart. Er zit gewoon een periode tussen, precies hetzelfde verhaal. Je kunt zelfs, als je heel onze tegenwoordige bedeling weglaat, kun je nog spreken over de eerste en tweede komst van Christus. De eerste komst is dan die op de Olijfberg, aan het eind van de 70ste week. Maar daarna is het wachten op zijn wederkomst 33 jaar later. En nu nog precies hetzelfde verhaal. Dat wil zeggen, er is ontstellend veel overeenkomst tussen die periode en de dagen waarin wij leven. En dikwijls dezelfde Bijbelse uitspraken worden op beide perioden van toepassing gebracht. Naast elkaar, onafhankelijk van elkaar. Dat is eigenlijk het idee. En vandaar dat wij dus in de Bijbel twee bedelingen kennen die allebei thuishoren in wat genoemd wordt de verborgenheid. Twee bedelingen waarin het koninkrijk verborgen is. Dat is de onze, tot aan de opname van de gemeente. De bedeling der genade wordt die genoemd. Of gewoon de bedeling der verborgenheid feitelijk in Efeze 3. Allebei de termen trouwens in Efeze 3. En daarna volgt er nog een bedeling. Die maakt ook deel uit van de verborgenheid. Maar die heet de bedeling van de volheid der tijden. En zo genoemd in Efeze 1. Beide maken deel uit van de verborgenheid, maar strikt genomen loopt die verborgenheid vanaf de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren. Het eerste periode van zeg maar 2000 jaar tot het eind van de 70ste week, denk ik, en daarna 33 jaar tot het begin van de 1000 jaren. Maar er is zeer veel overeenkomst. Aan de andere kant zouden wij ook het verschil moeten zien. Want in onze bedeling verzamelt God zich een volk uit de heidenen. In die volgende bedeling, die 33 jaren zou ik dan nou maar weer zeggen, ook. Alleen, dat volk van onze dagen, dat noemen wij de gemeente. Het andere volk van die dagen noemen wij Israël. Maar dat heet ook gemeente, hoor. Dat is niet het verschil, de term waarmee het aangeduid wordt. Bovendien, dat volk heet Israël, maar dit volk, de gemeente in onze dagen, wordt wel degelijk in de Bijbel ook Israël genoemd. Bovendien, van dit volk, de gemeente, wordt gezegd, is een gemeente van eerstelingen gemaakt tot koningen en priesters, broeder Venema, inderdaad. Maar van het andere volk wordt net zo goed gezegd, een volk van eerstelingen gemaakt tot koningen en priesters. Dus ontstellend veel overeenkomst. En in onze dagen wachten wij op de wederkomst van Christus. Zij in hun dagen wachten ook op de wederkomst van Christus. Voor het gemak reken ik dan zijn verschijning op de Olijfberg als de eerste komt. In dat verband dan. Maar ze wachten ook op de wederkomst. Het verschil is, en dat is eigenlijk ook het enige verschil. Het verschil is dat zij een aardse bestemming hebben, erfenis hebben in dat koninkrijk. En dat wij uit onze dagen een hemelse bestemming hebben in het koninkrijk. Ik zeg altijd, in de praktijk was het verschil tussen Ezo en Jacob niet zo bijster groot. Vandaar dat ze nogal eens verwisseld worden. Hetzelfde geldt voor Ismaël, Isaac enzovoorts. Hè. Maar dat is waar het werkelijk om gaat. Zoveel verschil is er niet. Maar aan de andere kant, wij zouden ervoor waken dat wij zeer specifieke uitspraken met betrekking tot die toekomende periode, dat we die niet tot onze van toepassing zouden brengen. En andersom heb ik nog nooit meegemaakt, dus daar hoef ik ook niet voor te waarschuwen, denk ik. We zouden ze niet met elkaar verwarren. Jehova's getuigen doen dat. We hebben altijd gezegd dat ze de 144.000 waren, totdat ze er meer waren dan 144.000. Dus er moest de leer aangepast worden, wegens succes. Maar 144.000, die het evangelie predikt, zal dan zijn inderdaad, in die 33 jaar. Maar niet in onze dagen, enzovoort. Men zou niet alleen de overeenkomst zien, maar zal het verschil ook zien. En zo komen wij bij 3 gelijkenissen. Die per definitie spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Net als in Matthäus 13. En daar staat het ook als toelichting. Dagen dus waarin het Koninkrijk nog verborgen is. Niettemin dagen na de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week van Daniël. En over die periode handelen deze gelijkenissen. De eerste zegt, wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, de welke zijn heer over zijn dienstbode gesteld heeft om hun lieden hun voedsel te geven ter rechter tijd. Zalig is die dienstknecht welke zijn heer komende zal vinden al zodoende. Voorwaar ik zeg u dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn heer vertoeft te komen en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet, en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Waarbij het dus in deze gelijkenis gaat om 2 dienstknechten die tegenover elkaar gesteld worden. Hypothetisch, gewoon, het is bijvoorbeeld. Waarbij van de laatste gezegd wordt dat hij een kwade dienstknecht is. En van hem wordt gezegd, ik zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knersing der tanden. Dat is een aardige uitspraak, omdat hij meteen aansluit bij de uitspraak uit Matthäus 13, vers 42, waar eveneens dezelfde uitdrukking gebruikt wordt. Wening en knersing der tanden in verband met de gelijkenis van het visnet en in verband met de gelijkenis van het onkruid. Het wordt weggedaan, buitengeworpen. En het gaat ook inderdaad over precies dezelfde dingen. De gedachte is dat deze kwade dienstknecht inderdaad het koninkrijk niet binnengaat. En aangezien het koninkrijk op aarde zou zijn, betekenen dat hij van de aarde zal weggenomen worden. En uiteraard niet naar de hemel, maar precies de andere kant op. Naar buiten dus. Er staat het trouwens, hè? Buiten. Buitenste duisternis heet dat in Matthäus 13, dacht ik. Hoe dat ook zij, gaat door een kwade dienstknecht. En let nou op, ik doe het wat ongelukkig van achteraf, maar gewoon om het wat makkelijk te houden. Er staat van deze kwade dienstknecht in vers 50. Zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. Maar van die goede dienstknecht, die getrouwe en voorzichtige dienstknecht, staat zoiets niet. Daar staat niet dat zijn heer zal komen terwijl hij het niet weet of iets dergelijks. Er staat gewoon dat die getrouwe dienstknecht zijn werk goed doet, trouw is dus. En er staat van hem: zalig is de dienstknecht welke zijn heer komende zal vinden al zodoende. Maar geen woord over of hij hem al of niet verwacht. Hij dient gewoon zijn heer en daarmee uit. Maar van deze ontrouwe dienstknecht, die misbruik maakt van de afwezigheid van zijn heer, want dat staat er, hè? Hij zal namelijk in zijn hart zeggen: mijn heer vertoeft te komen, hij komt toch nog niet terug, dus ik kan nog wel eventjes... Ja, die uitdrukking had ik ook, broeder, maar ik vind het zo'n rare uitdrukking, dus... Maar u zegt hetzelfde, hè? Vooruit. Ik kan nog wel even de bloemetjes buiten zetten, ik weet zo gauw geen andere uitdrukking meer. Maar inderdaad, dat is wat hij doet. Hij zal beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaard. Soms denk ik dat het hier over de paus gaat, maar vooruit me weer. Ik zeg het zo monotoon mogelijk. Ja, sorry. Ik heb niks tegen die man. Ik bedoel het ook niet persoonlijk. Ik bedoel het helemaal niet persoonlijk. Maar ik bedoel gewoon zo dat inderdaad... De heer is er niet. Oh, dan neem ik zijn plaats wel in en zal ik eens wel eens even orde op zaken stellen op mijn wijze. Bijgezinnige wijze. En in plaats van de heer te dienen, dient men in de praktijk gewoon zichzelf. Dat is wat er gebeurt. Waarom zou ik het nou meteen helemaal over volstrekt ongelovigen hebben? Het gaat toch over een dienstknecht, maar dan een ontrouwe. Die hebben we in alle categorieën, daar gaat het niet om. Maar goed, terug naar het beginsel. De trouwe dienstknecht dient zijn heer, is trouw aan zijn heer en bedient daarmee ook het andere personeel. Want dat is wat er staat. En de ontrouwe dienstknecht is degene die begint zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. En van hem staat, en hij weet niet in welke uren die heer komen zal. Zo zal de heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht. En als ik het zo lees, is ogenblikkelijk de vraag, en wie dan wel? Wie verwacht hem dan wel? En dat is dan die andere dienstknecht. Hier blijkt gewoon hoe het komt dat men het niet weet. Omdat men ontrouw is en de heer niet dient. En dat is een merkwaardige. Misschien aardig om daar toch even op in te gaan. Het is niet zo van, men weet het niet omdat men zich er niet in verdiept heeft. Dat is wel zo hoor, maar zo staat het er nooit. Men weet het niet omdat men andere prioriteiten stelt. Kan de mensen namelijk niks schelen. En van degene die wel weet, kennelijk, wordt gezegd dat hij een getrouwe en voorzichtige dienstknecht is. Niet omdat hij ijverig heeft uitgezocht wanneer die heer weder zal komen. Voor hem is het ook van veel minder belang wanneer die heer weder komt, moet ik u zeggen. Hij is gewoon trouw aan zijn heer. En ik denk dat daaruit voortvloeit dat men weet. Ik zal het hier ook wel eens gezegd hebben. Maar ik ben van mening, en ik moet eigenlijk zeggen, ik heb de gedachte voor het eerst van Johannes de Heer gehoord. Dat is lang geleden, ja. Maar goed. Maar ik ben van mening inderdaad dat de verwachting van de wederkomst van Christus rechtstreeks samengaat met het trouw zijn aan het dienen van de Heer onder het nieuwe verbond. Of andersom, als men trouw is aan de Heer, niet onder de wet, maar onder de genade, als men trouw is om de Heer te dienen, staand in de vrijheid en in de genade voor zichzelf en voor anderen, zal men ongetwijfeld ook bepaald worden bij de wederkomst van Christus en wordt dat een belangrijk aspect van de beleving van een gelovige. Hij dient de Heer en hij wacht op zijn wederkomst. Of andersom, hij wacht op de wederkomst van Christus en in de tijd die hem rest, de dagen die hem over zijn in het vlees, weet u wel, dat is Petrus, dat is gewoon bij ons, dient hij de Heer. Die twee dingen horen volstrekt, maar dan ook volstrekt bij elkaar. En ik stel nog, nou dagelijks wil ik niet zeggen, maar soms gebeurt het wel dagelijks achter elkaar, ik stel nog steeds vast dat waar men geen kennis heeft van eschatologie, dus zal ik maar zeggen van de profetie, van het profetisch woord en de dingen rond de wederkomst van Christus enzovoorts. Daar is het gewoonlijk ook zo dat men geen flauw idee heeft wat de tegenwoordige positie van de gelovige is en dus daar dus ook niet naar leeft. Ik zeg altijd, zolang je je onder de wet stelt, dat zeg ik bij wijze van voorbeeld, niet omdat het de enige optie is, maar zolang men zich onder de wet stelt, zal men niet uitzien naar de wederkomst van Christus. Men ziet er sowieso niet uit, men heeft er geen belang bij, men is er zelfs bang voor en men wil het liever niet weten. Men ontwikkelt zelfs een allergie daartegen. Dat is in de praktijk het geval. En andersom, waar wij de Heer dienen, want dat is waar we de Heer kennen als onze levende Heer en meester dus inderdaad. Wanneer Hij het belangrijkste is in ons leven, zullen wij toch in elk geval geïnteresseerd raken in hoe het nou verder gaat. Of hoe het straks verder gaat, hoe je dat maar zegt. En de Heer maakt dat ook bekend. Zo zit dat gewoon. Hij leidt ons in heel de waarheid. Die waarheid begint dan toch met de waarheid van het heden. En daarna volgt de toekomst. Er zijn ook altijd mensen die protesteren en zeggen, ja, het gaat toch niet om de toekomst, dat zullen we wel zien. Het gaat om vandaag. En dan kan je natuurlijk nooit antwoorden, ja, maar voor vandaag hebben wij het heus aardig voor elkaar, hoor. Dat kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar ik denk het wel vaak. Niet uit zelfgenoegzaamheid, maar gewoon, wij dienen toch dagelijks de Heer. Wij zijn toch zijn kinderen, hij staat toch vooraan, hij is de prioriteit in ons leven. Dat is dus wat alles bovenaan, wat helemaal bovenaan staat. Al het andere is daaraan ondergeschikt of is gewoon bijzaak enzovoorts. Daar gaat het toch om? Jazeker, broeder, ja. Daar heeft alles mee te maken. Ja, ik kan er moeilijk op ingaan, want daar kan je makkelijk een avond mee vullen met het ene vers. Hebreeën 10, vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander aansporen, dat zoveel te meer, dat gij de dag ziet naderen. Dat betekent gewoon, laat ons ontstellen voor de troon der genade, want daar komen wij onderling bijeen. Het gaat over geen enkele andere onderlinge bijeenkomst dan die, gaat de hele brief over. En daar staat het een keer in de negatieve vorm. Laat ons die onderlinge bijeenkomst uit de voorgaande verse en voorgaande 9,5 hoofdstukken trouwens, laat ons die niet nalaten, laat ons nader tot de troon der genade, niet om te bidden, als zoals dikwijls gedacht wordt. Laat ons nader tot die troon der genade om ons te onderwerpen aan hem die op de troon zit. Om degene die op de troon zit te dienen. Opdat genade zou heersen in onze levens. De volgende hoofdstukken zeggen ook dat we zouden toezien dat niet iemand zou verachteren van de genade enzovoorts. Precies dat. Leven onder de genade en niet onder de wet. Want daar gaat heel Hebreeën over. Leven onder het nieuwe verbond als dienstknechten der gerechtigheid, als dienstknechten van het nieuwe verbond. En dan tegelijkertijd met het uitzicht op de naderende dag. Die dag nadert. Begrijp je me goed? Er staat niet terwijl je ziet dat de dag nabij is. Er staat terwijl je ziet dat de dag nadert. Want sommigen zien niet eens dat die dag nadert. Ik begrijp je me goed, 2000 jaar geleden naderde die dag ook. En al die tijd is hij blijven naderen, elke dag komt hij een dag dichterbij. Ik bedoel, het heeft niks te maken met de tijd waarin men precies leeft, maar dat men weet dat die wederkomst van Christus daar zal zijn. En dat inderdaad dus dat rechtstreeks verband houdt met onze tegenwoordige positie. Dienen wij de Heer, dan zien wij uit naar zijn verschijning in heerlijkheid en naar het loon, de heerlijkheid die wij van hem zullen ontvangen. Of zoals het in Titus staat, wij zouden in deze tegenwoordige boze eeuw, die nog steeds niet beëindigd is, zouden wij matig, rechtvaardig en godzalig leven, verwachtende de verschijning der heerlijkheid. Die wij zullen ontvangen van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Die twee dingen horen gewoon bij elkaar. Nu hem dienen, en met het zicht op de wederkomst van Christus. Die twee dingen horen volstrekt bij elkaar. En het is mij opgevallen inderdaad bij Johannes de Heer. Nou ja, hij had een heel andere achtergrond dan ik. Hij kwam uit een heel andere richting vandaan. Aan de andere kant kwam hij binnen, om zo te zeggen. Maar kenmerkend voor de prediking, de leringen, ik moet gewoon zeggen de prediking van Johannes de Heer, waren twee dingen. Namelijk de wederkomst van Christus. Met wat erbij, een duizendjarig rijk. Hij was de Schiliast. Hij kwam uit de reformatorische hoek, oorspronkelijk echt na wat omzwervingen overigens, maar dus hij werd als Schiliast beschouwd, zijn leven lang hervormd gebleven ook enzovoorts. Maar goed, dat doet er niet toe. Maar hij predikte de wederkomst van Christus en hij predikte, wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. En dat lied wat we laatst weer eens opgedoken hebben, uit de oude bundel van Johannes de Heer, wat ze al tientallen jaren geleden hebben laten vallen, na de dood van Johannes de Heer overigens, dat oude lied, dat komt bij hem vandaan, hè. Vrij van de wet, o vreugdevol leven, niet meer voor Horeb, vrezen of beven, enzovoorts. En het lied spreekt dan vervolgens over die andere wet waaruit wij leven. Uit dat, de wet van het nieuwe verbond, de wet der vrijheid, enzovoorts. Die twee dingen horen gewoon bij elkaar. Als u zegt, dat is dan toch een beetje smalle boodschap, dan zeg ik, ja, de man was ook geen theoloog. Waarom ook? Hoefde hij ook niet overal verstand van te hebben. Maar zijn bediening stak goed in elkaar. En vroeger dacht ik, dat zijn twee onderwerpen. Wat hebben ze eigenlijk met elkaar van doen? Wat eigenaardig dat iemand zich met die twee thema's bezig hield. Bij nader inzien is het gewoon één thema. Het hoort volstrekt, maar ook volstrekt bij elkaar. Nou, als ik dan nog even aanhaal dat de man nog een blauwe maandag, dat moet een zaterdag geweest zijn trouwens, bij de Zevendedags Adventisten aangesloten was op een of andere wijze. Vond u Johannes de Heer? Jazeker. Wat je bij de Zevendedags Adventisten vindt, is een leven onder de wet. En verder wordt er wel uitgebreid gesproken over de wederkomst van Christus, maar hoe dat in elkaar steekt, hebben ze geen flauw idee van. Dat kan ook niet. Sorry, ja, natuurlijk klinkt het arrogant. Maar het is nou helemaal zo, men leeft onder de wet. En de visie die men van daaruit heeft op de wederkomst van Christus is nooit een Bijbelse. Ik heb het tenminste nog nooit gevonden. Is ook niet echt op de Bijbel gebaseerd. Is altijd gebaseerd op eigen vindingrijkheid en eigen filosofie en dat soort dingen meer. Ja, ja, ik besef ineens dat is dan mijn mening. En dat kun je niet controleren verder. Dus laat maar zitten dan. Nou, maar aansluiten bij wat de Bijbel zegt. De Bijbel spreekt er toch ook over. Hier ook, wederkomst van Christus. Met als consequentie dat men een trouw dienstknecht van de Heer zou zijn. En kennelijk dat men dan wel degelijk weet. En aan de andere kant, wanneer men niet trouw de Heer dient, dan zal de wederkomst van Christus een volstrekte verrassing zijn. Begrijp je me goed? Hier in dit schriftgedeelte gaat het over die 33 jaar straks in de toekomst. Maar de beginselen ervan, niet de gedetailleerde uitwerkingen ervan, maar de beginselen ervan, die gelden in onze dagen net zo goed. Gewoon Bijbelse wetmatigheid. Maar de Heer zoekt dus zulke trouwe dienstknechten. Er zit een gedachte aan vast nog. Die is niet eenvoudig, maar ik moet hem wel noemen. Wij krijgen hieruit namelijk zo zonder meer voorgezet dat degenen die niet trouw zijn aan de Heer dan in die 33 jaar ook inderdaad de 1000 jaren niet zullen binnengaan, maar zullen afgescheiden worden. Men zal hem afscheiden en zijn deel zetten met een geveinsde, daar zal wening zijn en knersing der tanden. En volgens Matthäus 13 is dat de buitenste duisternis. Zodat er in die toekomende bedeling wat meer aan de hand is dan in de onze, van ons wordt verwacht dat wij geloven in de Heer Jezus Christus. En op grond daarvan gaan wij het koninkrijk binnen. En als wij gelovigen zijn, zijn wij dat koninkrijk reeds binnengegaan. Met hem gezet in de hemel. Daar wordt men ook niet meer uitgeworpen. Men is erin. En God zelf heeft ons daarin geplaatst. En dat berust dus op geen enkele manier op werken. Met dank aan Luther, denk ik altijd dan. Uit genade en door geloof en zonder de werken. Precies, zo is dat. Zo worden wij wedergeboren en krijgen een hemelse erfenis. Er wordt van ons weliswaar verwacht door de Heer dat wij trouwe dienstknechten van hem zouden zijn onder het nieuwe verbond. En op grond daarvan, als we dat zijn, gaan we niet het koninkrijk binnen, want we waren er al in. Maar op grond daarvan zullen wij loon ontvangen, heerlijkheid of wat het me wezen mag. Want de arbeider is zijn loon waardig. Wel nu, in die volgende bedeling, in die 33 jaar zeg ik dan maar voor het gemak, geldt net zo goed dat mensen die tot geloof komen trouw zouden zijn aan de Heer, hem zouden dienen in de dagen waarin zijn koninkrijk over de gehele aarde gevestigd zal worden, kortom, waarin ook het evangelie gepredikt zal worden over de aarde en wat het maar wezen mag, waarin Israël herbouwd zou worden, en noemt hij maar op, gewoon het dienen van de Heer. De trouwe dienstknecht zal dan net zo goed loon ontvangen, want de arbeider is zijn loon waardig, dat is niet aan een bedeling gebonden. Maar in die bedeling doet zich het merkwaardige verschijnsel voor, dat als men niet trouw is aan de Heer, in de dienst onder het nieuwe verbond, zal men alsnog weggedaan worden van de aarde. Ik zei niet uit het koninkrijk. Ik zei, zal men weggedaan worden van de aarde bij de aanvang van de 1000 jaar, want dan wordt het koninkrijk over de hele aarde gebracht. Zodat er in die dagen toch iets van werken een belangrijke rol speelt. Ik aarzel altijd om het te zeggen, even mede omdat ik het gemakkelijk verkeerd zou zeggen of de verkeerde indruk zou wekken. Kijk, het blijft voor mij, maar dat geldt bij elke zin die ik zeg, voor mij. Nou, maar het blijft voor mij een vast Bijbels gegeven dat als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, wordt hij wedergeboren. En kan hij ook nooit meer verloren gaan. En ik geloof niet dat dat aan een bedeling gebonden is. Met andere woorden, ook als men in de toekomst tot geloof komt, zal men ter plekke wedergeboren worden en men kan nooit meer verloren gaan. In oud-testamentische tijd lag het anders. Men kwam tot geloof. Men kon niet wedergeboren worden, want er was nog geen wedergeboorte. Er was nog geen nieuw leven. Het wachtte op de opstanding van Christus. Dat verschijnsel wordt ook weinig helaas kennen, maar dat zo is het nu eenmaal. Nou, eens wachten. Zoveel hem aangenomen hebben, hebben macht gekregen kinderen Gods te worden. Vanuit oud-testamentische tijd bezien. Maar in onze nieuw-testamentische dagen na de opstanding van Christus wordt gezegd, ziet hoe grote liefde onze Vader geschonken heeft dat we kinderen God zouden genaamd worden, maar we zijn het ook. En de volgende zin, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, enzovoorts. Dat is 1 Johannes dan, hè? Begrijp u? Sinds de opstanding van Christus worden mensen wedergeboren. Maar uitsluitend op grond van geloof. Van het Oud-testamentische tijd, men geloofde, men zou wedergeboren worden. Dat was de belofte. En in de Nieuw-Testamentische tijd, men komt tot geloof, dan wordt wedergeboren. Nu, in die volgende bedeling zou je dan zeggen, nou, mensen komen tot geloof, worden wedergeboren, gaan nooit meer verloren, kunnen dus ook niet buitengeworpen worden bij de wening en knersing der tanden en bij de geveinzen, want het zijn toch kinderen Gods? Dat was de vraag, wat moet je dan met dit vers? Nou, beginnen te redeneren bij dit vers. Dat is beter altijd. Je kunt beter niet naar de Bijbel toe redeneren, maar beter er vanaf. Dus, wat staat er? Een ontrouwe dienstknecht zal buitengeworpen worden. En dan zeg ik weer, en aangezien alleen ongelovigen buitengeworpen worden, was het dus een ongelovige. Maar hij was toch een dienstknecht? En toch een ongelovige? Ja, zeg ik. Want er staat toch, vers 51... en zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Hij wordt bij de geveinsden gezet. Weet u waarom dat is? Omdat witte bonen bij witte bonen horen en bruine bonen bij bruine bonen. En deze wordt gezet bij de geveinsden. Waarom? Omdat hij schijnheilig boontje was. Ja, precies, broer. Ja. Nee, omdat hij een geveinsde was. Hoezo geveinsd? Wat heeft hij dan geveinsd? Volgens het verhaal. Wat heeft hij geveinsd? Er staat, hij was een klare dienstknecht, ja goed. En hij heeft gezegd, meneer vertoeft te komen en hij zal beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards. Hoezo is hij een geveinsde? Wat is er voor geveins dan? Nou, daar is niks geveins aan. Het punt is gewoon, hij veinsde een dienstknecht te zijn. Hij veinsde een gelovige te zijn. Hij deed alsof. En nou niet vragen, hoe kan dat? Want dan moeten we het even op straat buiten gaan vragen. Er zijn mensen genoeg die doen alsof ze kinderen God zijn. Alsof ze christenen zijn. En zelfs alsof ze dienstknechten van God zijn. Maar ze zijn het niet. Ja, waarom doen ze dat dan? Nou, omdat het voordeel oplevert. Omdat er beter van kan worden. Of andersom. Ja, als ze dat niet doen, dan levert het nadeel op. Dat is ook een argument. Ja, ik sta voorbeelden te bedenken, maar het zijn altijd van die rare voorbeelden als ik ze bedenk. Huh? Een heer en een dame, de een is een gelovige, de andere niet, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan, of hoe heet zoiets, liefde is blind, of hormonen, weet ik veel wat. Nou, de ongelovige wordt gewoon een gelovige en dan is alles geregeld. En dan zeggen ze beide ja, voor de ambtenaar, dan wel voor de dominee, dat kan ook natuurlijk. En dan is dat geregeld, maar de een doet alsof. En sommige mensen houden een heel huwelijk dat vol, doen alsof. Nee, niet alleen op dit gebied bedoel ik. Maar dat is toch gewoon zo? Dat kan toch? Nou ja, daar heb ik het nog over gewone mensen. Ik ben geneigd te zeggen, dat vind je onder predikanten genoeg. Sommigen die dat nog toegeven ook. Zo ronduit. Zo van, ja, zoveel jaar geprept, maar ik heb er zelf geen deel aan. Maar het is een leuk vak. Zwart op wit hoor, echt waar. Zeker wel. Dat is niks bijzonders wat ik nu zeg. Maar dat is nog wat gebeurd, men doet alsof. En die ruimte, die wordt in onze dagen tot op zekere hoogte gelaten, maar in die dagen in elk geval niet. In die dagen, als men tot geloof komt, zou dat ook gedemonstreerd moeten worden. Niet zozeer aan de mensen, maar wel aan de Heer zelf. En het zal ook openbaar worden. En de hele gedachte is eenvoudigweg deze, dat mensen die daar tot geloof komen, moeten daar in de praktijk een hoge prijs voor betalen. Niet omdat het niet uit genade zou zijn, maar wel omdat het uitgebreide consequenties heeft in de praktijk. Ik zeg het maar even vlot, als de wereld in de praktijk geregeerd wordt door de antichrist, dan moet je wel groot lef hebben om officieel te komen tot geloof in de Christus. Dat kan je de kop kosten, zuster. Ja, dat is inderdaad waar. Dat heeft grote consequenties. Dus men komt daar niet zomaar tot geloof. Hoewel natuurlijk er tijden zullen zijn waarbij langzamerhand van de ongelovigen niet zoveel meer zijn op aarde en verhoudingsgewijs wel veel gelovigen, want die kant gaat het toch op. Je kan dus best hebben. Mensen zeggen, nou, ik geloof toch dat met die Maitreya dat we verkeerd gegokt hebben. Laten we maar de andere kant nemen. Ja, maar dat gebeurt in onze dagen ook, hoor. Ik heb weer voorbeelden, maar die durf ik niet te vertellen. Dus laat maar zitten. Maar om het beter van te worden, zijn mensen genoeg. Ik zou zo een rij namen kunnen noemen die ook kent. Van mensen die tot geloof komen gewoon, dat ze er beter van worden. Om een andere markt aan te boren, of hoe heet zoiets, maar dat kun je gewoon doen. Niemand kan dat controleren. Ja, wij kunnen dat controleren. Maar we doen het meestal niet. En vinden het ook niet nodig. Maar in die dagen gaat dat zomaar niet. Men zou namelijk trouw moeten zijn aan de Heer dwars door alle omstandigheden. En als men een gelovige is, echt, als men werkelijk een gelovige is, maar niemand kan in je hart kijken, maar als men werkelijk een gelovige is, zal men dat ook zijn. Of, nog positiever dan, wanneer men tot geloof in de Heer Jezus komt, oprecht, dan zal de Heer, dan wel de Heilige Geest, of hoe je het maar noemen moet, inderdaad kracht geven om inderdaad hem trouw te zijn. En daar waar er mensen zijn die eruit zien als dienstknechten, zelfs die zich bezighouden met het werk des Heren, waaruit het dan maar bestaan mag, want dat doet er nou verder helemaal niet toe, wordt hier ook niet genoemd, maar ze blijken ontrouw te zijn, dan weet je meteen, dat zijn geen kinderen gods. En wordt ook buitengeworpen. Aan het eind van het verhaal, werkelijk. En ook op die dagen is nog steeds de gelijkenis van het onkruid van toepassing. Je hebt tarwe en je hebt neptarwe. U weet wel, tarwe en wilde tarwe heet het dan eigenlijk, hè? Zizanion. Wilde tarwe. Het lijkt op elkaar, maar aan het eind wordt wel degelijk openbaar hoe het zit. Mijn conclusie uit schriftgedeelte is niet dat iemand die oprecht gelovig is en wedergeboren is en daarna ontrouw is alsnog verloren kan gaan, want het is in strijd met de Romeinenbrief. Zo zonder meer. En dus lees ik erin, als we hier een dienstknecht hebben, staat toch niet kind van God of gelovige, maar als we hier een dienstknecht hebben die ontrouw blijkt te zijn enzovoorts, en aan het eind wordt hij buitengeworpen, dan stellen wij vast dat gewoon geen gelovige, geen kind van God was. Hij kan zich wel als zodanig hebben voorgedaan, maar daarom is hij dat nog niet. En dat is niks moeilijks, want dat komt in onze dagen natuurlijk ook voor. Dat is het idee, en datzelfde idee wordt ook in de volgende twee gelijkenissen naar voren gebracht. Je moet niet de fout maken ze in elkaar te schuiven, want het is er niet één, het zijn er drie. We beschouwen dezelfde problematiek, om zo te zeggen, hetzelfde thema van verschillende kant. Er volgt er namelijk één, maar daar hebben we het dan volgende keer weer over. Er volgt één, de beroemde, zo niet beruchte gelijkenis der wijze en dwaze maagden. Vijf wijze en vijf dwaze, weet u wel, en u weet toch hoe het afloopt. Die vijf dwazen die hadden te weinig olie bij zich en het was te laat om er nog aan te kunnen komen. Nou, ze kwamen er wel aan, maar toen was het te laat en dan kloppen ze aan de deur. Heer, heer, doe ons open. En die heer die zegt, ik ken u niet. En dan denken we, ja, maar het waren toch ook... Er zat ook een lampje bij zich en plots ze waren allemaal in slaap gevallen in vers 5. Jawel. Nou ja, soms denk ik, ja, waarom hebben die vijf wijzen dan niet een beetje van hun olie aan die anderen? Hadden ze misschien, hardhollend hadden ze misschien nog net kunnen halen voor het lampje uitging. Of dat soort. Ja. Nee, het punt is gewoon, die vijf dwazen, ja, er zit geen geloof bij. Ik kan het bewijzen, maar daar hebben we het volgende keer wel weer over. Want waar het gaat om geloof om behouden te worden, want nu dat geloof om behouden te worden, wordt uitgedrukt niet in de olie die in het lampje zat, maar in de olie die ze bij zich hadden. Het reserveflesje, zeggen wij dan. Want, nou, denkt u er maar vast even over na, dan ben ik volgende keer sneller. De olie in de lamp is gewoon die van het oude verbond, der wet, der werken en wat het allemaal maar wezen mag. Maar er komt niks van terecht, ze sukkelen allemaal in slaap, dat is ook zo. Maar die vijf wijzen hadden nog een kruikje olie bij zich, maar dat is een beeld van het nieuwe verbond. Het leven van het nieuwe verbond. Want waar het leven en zelfs de tijd van het oude verbond verstrijkt, daar zou het nieuwe verbond aanbreken. En het punt is gewoon dat terwijl het oude verbond er is, is het nieuwe verbond al aanwezig. Nog niet actief, maar het is beloofd. En dan denk ik altijd, dan kan je rustig gaan slapen, want gaat je lampje uit. Als je slaapt, heb je lampje niet nodig. Maar als daarna tijd is om op te staan, dan heb je in ieder geval nog olie bij. Er is geen enkele reden om niet in slaap te vallen, denk ik wel eens. Misschien niet helemaal terecht als ik het zo zeg, maar dat is wel waar toch. Het gaat gewoon om dat nieuwe verband. En je kan wel leven onder de wet. Je voordoen als dienstknecht van God en ze wordt een mooi lampje bij hebben, maar het gaat heus uit. En de olie in de lamp reikt niet tot aan de komst van Christus. Voor die tijd gaat die lamp uit. En dan? Hetzelfde punt. Het oude verbond zou beëindigd worden, maar dan is er altijd het nieuwe verbond. Want dat zou in werking treden nadat het oude verbond beëindigd zou zijn. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Het gaat gewoon om geloof. Zodat je vervolgens vaststelt, vijf geloofden, maar andere vijf niet. En de vijf die geloven worden behouden. De vijf die niet geloven deden zich misschien voor als maagden met een lampje. Wat het maar betekenen mag, denk ik altijd. Maar de Heer zei gewoon, ik heb u nooit gekend. Ik ken u niet. En elders lezen we, Heer, maar we hebben toch in uw naam, zus en zo, zelfs boze geesten uitgedreven. Zeker wel. We hebben in uw naam boze geesten uitgedreven enzovoorts. En hij zegt, ja, ik heb u nooit gekend. Ik kan wel een naam erbij noemen. Nou, er zijn meer mensen die mijn naam noemen die ik niet ken. Dus dat kan toch. En dan kun je wel over de toren blazen, maar het gaat om geloof. Dat is de norm. En hoe het aan de buitenkant uitziet, dat is één ding, maar waar het dan werkelijk om gaat, is wat in het hart is. Maar in die dagen is het wel degelijk zo dat dat wat in het hart is ook inderdaad naar buiten moet komen. Dat wordt degelijk geld. Toon mij uw geloof uit uw werken. Men zou wel degelijk het koninkrijk waardig zijn. En voor zover het, want die kans is vrij groot, voor zover het namelijk gaat over Israël, die kans is groot bedoel ik, voor zover het gaat over Israël, ligt deze gedachte helemaal voor de hand. Want de Heer in de tijd verloste het volk, bevrijdde het en ze wandelden hem na in de woestijn, zoals het in Ezechiël geloof ik staat, enzovoorts. Maar er kwam niks van terecht. Toen zei de Heer weer in de wet, nou, dit is mijn wet. Mijn volk wil zijn, wel, dit is mijn wet. Wat vind je daarvan? Wat is hier op je antwoord? Toen zeiden ze, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Toen zegt hij, nou, oké. Maar ze deden het niet en ze konden het ook niet. Maar er kwam in ieder geval niks van terecht. En straks zal de Heer opnieuw Israël verlossen en verzamelen uit de volken. En dan komt hij met het nieuwe verbond. Wat is daarop je antwoord? Dan doen we het zo. Niet heerschappij van de wet, maar heerschappij van de genade. Wat is hierop je antwoord? En dan zegt men waarschijnlijk ook ja. Maar punt is, daar kan wat van terechtkomen, daar moet ook wat van terechtkomen. Want uit de wet kan een mens niet leven, al denkt hij dat het specifiek wel moet. Maar uit de genade, daar kan een mens uit leven. En dat zou hij doen. En zeker waar het gaat om Israël, om een speciale volk van dienstknecht om zo te zeggen, verwacht de Heer van hen dat ze dan inderdaad doen wat ze in het verleden niet gedaan hebben, namelijk het woord Gods bewaren en prediken bekendmaken onder alle volkeren als koninklijk, priesterlijk volk enzovoort. En wie het dan niet doet, hoewel hij die bediening heeft, die verdwijnt. Uiteraard. En aan de andere kant, waar men oprecht een gelovig is en kiest voor de Heer en zijn genade en zijn nieuwe verbond, daar worden u en ik geacht te weten dat dat weliswaar een last is die we dan op ons nemen. Maar die last is licht en dat juk is zacht. Dat wil zeggen, dat kan. Ik moet u zeggen, ik kan er goed mee leven met de genade en met de dienst onder het nieuwe verband. Zo is het nou eenmaal. Mede vanwege de toekomst die beloofd is. Het loon wat beloofd is, de heerlijkheid die beloofd is, enzovoorts. Maar in die dagen zal men dus inderdaad zijn geloof, zijn trouw aan de Heer tonen uit de werken. Het is trouwens ook niet toevallig dat de term citeer uit de brief van Jacobus. Maar goed, dat even tezijde. Wij zullen het hierbij laten om volgende keer nog even op deze gelijkenissen en andere schriftgedeelten trouwens in te gaan.